onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 84, en daarvan het eerste en het tweede vers, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, en ook het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis. Psalm 81, 84, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de geloofsbelijdenis van Hosea. En zingen wij daarna Psalm 89, het zesde vers. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Psalm 89, vers 6. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, en lezen wij Openbaring 1 vanaf het 9e vers. De schriftlezing, Openbaring 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van hel en van dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heer, opnieuw op deze paasdagen geeft u ons de gelegenheid om te horen naar uw woord. En mag ook op deze plaats uw woord verkondigd worden, zoals dat ook gisteren het geval was en op Goede Vrijdag. Alsof u het niet moe wordt om tot ons te spreken, te komen, uw stem te verheffen, ons te wijzen op hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Heren, wij bidden u dan, wilt u genadig in ons midden zijn, in de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus Christus, uw Zoon, heeft de dood verslonden tot overwinning. Het is ons bekend, het is ons opnieuw verkondigd gisteren in de bediening van het woord. En hij staat in het gewaad van zijn woord in ons midden op deze maandagmorgen. En hij wijst op zichzelf: ik ben het die leeft. Heere, geef dat er in ons hart plaats is voor deze boodschap. Dat wij belang hebben, eeuwigheidsbelang, bij dit evangelie van de opstanding van u, o Heere Jezus Christus. Bekende dingen die ons voorgehouden worden vanuit uw woord gaan zo gemakkelijk over ons heen. En we zijn zo heel gemakkelijk bezig met de dingen van iedere dag. Ook wanneer wij verkeren onder de verkondiging van uw woord. Heren, wij hebben het voor u te belijden. En daarom te meer bidden wij van u. Wilt u ons uw zegen schenken, laat uw woord nieuw zijn door de kracht van de Heilige Geest. En wilt u geven, Heren, wanneer u uzelf bekend maakt als de opgestane uit de doden, de verhoogde Christus, geef dan dat er in ons hart honger en dorst is naar deze boodschap en naar dit evangelie. Dat we, Heren, met Paulus mogen zeggen dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En geef ook dat er bij onze jongens en meisjes iets is van het besef dat u te kennen, de drie enige God, het eeuwige leven is. Heer, wees ons zo nabij. U kent ieder van ons, u weet met welke gedachten en verlangens wij gekomen zijn naar deze plaats of thuis mogen meeluisteren of op welke plaats dan ook. Heere, wilt u geven dat alles wat zich verheft tegen de voortgang van uw woord door de kracht van uw getuigenis verslonden zal worden en ter neer gedrukt zal worden en dat uw woord heerschappij zal voeren waar u uzelf bekend maakt in het leven van mensen. Daar wordt uw naam eer toegebracht. En daarom bidden wij van u, laat om uw naams wil uw genade kracht in ons midden blijken. Wilt u ons in ontferming gedenken, Heere, opdat wij zullen gedenken aan de woorden die u gesproken hebt, o Heer Jezus Christus. Ook tot de Emmausgangers moesten deze dingen in mij niet vervuld worden. In mijn lijden en sterven, in mijn opstanding uit de doden. En u hebt discipelen en vrouwen en Emmausgangers en zoveel anderen overtuigd van uw overwinning op de dood. En u hebt het doen zien, de geslachten door, dat doden nu zullen horen de stem van de Zoon van God en ze zullen leven. En u weet, Heere, voor hoeveel ook op deze plaats, de verkondiging van uw woord tot eeuwig leven, tot eeuwige zegen is geworden. En wij bidden u op deze morgen uw werk. Behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Heer Jezus Christus, u hebt gewandeld te midden van de zeven gouden kandelaren. En zo bidden wij van u, wilt u ook vandaag wandelen in het midden van uw kerk, onder alle volkeren der aarde. Wij leven in tijden waarop het op zijn minst alle schijn heeft dat de tijden voortgaan naar de grote climax, naar het grote einde. Wij kennen de tijden niet, u wel. Maar Heere, we zien allerlei machten die zich verheffen tegen u en de voortgang van uw woord in het wereld gebeuren. En op allerlei wijze, en misschien zijn er vanmorgen die zeggen, ik weet het maar al te goed vanuit mijn eigen leven, van alles wat zich verheft tegen u en tegen uw woord. Heere, wij bidden van u, wilt u, uw ontferming, uw genadekracht in ons midden uitdelen, aan ouderen en aan jongeren. Wilt u ons nabij komen, zoals u gekomen bent tot de discipelen, achter gesloten deuren, en gezegd hebt, vrede zij u. Heere, uw vrede, wil die uitdelen in ons midden, en wil ons zo een zegenend God zijn, tot lof van uw grote naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Christus wil. Amen. Gemeente, het volgende wat betreft de diensten voor zondag 7 april. Om 10:00 hoopt dan voor te gaan dominee Van Wijk uit Hedel. En om 6:30 proponent Van Asselt uit Baren. Wat de collecte betreft voor vandaag. De eerste is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de tweede voor de plaatselijke gemeente, hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. En voor de diensten van zondag geldt Deo Volente. Zingen wij Psalm 22, vers 14 en 16. Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En ook vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 14 en 16. Gemeente, de tekst voor de preek is Openbaring 1, vers 18. Het 18e vers uit het gedeelte dat we hebben gelezen. En we horen daar de Heer Jezus, de verhoogde, de opgestane, zeggen: en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van hel en van dood. Gemeente, wanneer de dingen die in de Openbaring beschreven zijn, die wij tot vandaag toe lezen als kerk, wanneer die voor ons als schokkend en aangrijpend kunnen zijn, dan kunnen we vanmorgen de vraag stellen wat ze niet geweest moeten zijn voor Johannes. Toen die dingen, onbekend voorheen, voor hem, aan hem geopenbaard werden door de verhoogde Christus. Welke indruk moet dat gemaakt hebben op de oude Johannes, die daar ergens is weggehaald uit zijn gemeente in Klein-Azië en verbannen is naar dat kleine, eenzame eiland Patmos. Verpletterend en vertroostend tegelijk. De dingen die hem getoond werden en die hij hoorde uit de mond van de Heer Jezus. Christus die aan hem verschijnt, laat hem zien dingen die gebeuren zullen tot op de jongste dag. Want u weet, het gaat in de Openbaring over de wereld en de kerkgeschiedenis in de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. En Johannes hoort en ziet dan tot op het meest wezenlijke, het meest troostvolle dat er is voor mensen die van Christus zijn. En dat is dat hij komt. Ziet, ik kom. Hij blijft niet altijd weg. Jongens, hij komt terug. Johannes zal er niet veel van begrepen hebben dat zijn vervolgers de ruimte kregen om hem weg te halen uit zijn gemeente waar hij met zegen mocht werken, juist in een moeilijke tijd voor de kerk en voor de gemeente, een tijd van vervolging, de vervolging die op gang gebracht werd door de keizers in Rome. En Johannes zal het niet begrepen hebben dat de handlangers van de keizer hem zomaar buiten werking konden stellen, om het zomaar eens te zeggen, dat ze hem zomaar konden verbannen naar dat eenzame eiland, en dat God niet ingreep toen hij werd weggehaald uit de omgeving waarin hij met zoveel zegen werkte, en dat ze eigenlijk maar konden doen met hem wat ze wilden. En op een zondag staat Johannes op Patmos ergens, op dat stille eiland, en ik was in de geest op de dag des Heren, op een zondag. En het is net alsof de hoorbare en de zichtbare dingen voor Johannes achteruit weken en door hem niet meer waargenomen werden, omdat er iets anders was, waardoor hij helemaal in beslag werd genomen. Hij hoorde en hij zag dingen die hem hebben aangegrepen en totaal hebben vervuld. Johannes krijgt zijn openbaring, beter gezegd, de openbaring van Christus. En hij hoort achter zich een stem. Iemand zei, ik kan wel zeggen onder de rook van Gouda wie het was, de oude dominee Akma, die zei eens, de Heere betrapt ons zo graag van achteren als bij verrassing. Maria Magdalena keerde zich om in de tuin en ze ziet een man die daar achter haar is. Zo hoort Johannes een stem achter zich. En hij ziet iemand, de zoon des mensen gelijk. En dat betekent niet dat hij alleen maar leek op de zoon des mensen, hij was het ook. En dan volgt een beschrijving van hem die in verblindende majesteit en heerlijkheid hier verschijnt aan Johannes, die tot zijn dienaar komt om hem te bemoedigen en te troosten, om hem te laten zien en te laten horen de dingen die gebeuren zullen tot zijn wederkomen. zoals ze hier in het boek van de Openbaring beschreven zijn. En alles aan hem is even heerlijk en even groot. Zijn hoofd, zijn ogen, zijn handen, zijn voeten. Smetteloos heilig. Verblindend in majesteit en in heiligheid. Zijn ogen zijn doordringend. Wie kan bestaan voor de gloed, voor het vuur van zijn ogen? Zijn voeten zijn als blinkend koper, zo ziet Johannes. Wee degene die zijn voeten op zijn nek krijgt, de voeten van Christus. En het ene ontzaglijke tuimelt over het andere heen. En uit zijn mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard. Want gemeente, zo is de opgestaan ook. Hij is een koning van ontferming, vol van ontferming. Maar hij is ook verblindend in zijn majesteit en in zijn heiligheid en heerlijkheid. Dat weet u, als u hem leert kennen. Toch? Hoe maakt Johannes het nu? Met het aanzien van deze zoon des mensen. Hoe vergaat het hem? En wat is zijn reactie op de verschijning van de Here? Johannes, jongens, valt als dood aan de voeten van de Heer Jezus neer. Zo van het een op het andere ogenblik. Alsof zijn laatste snik hem ontgaan is. En helemaal overweldigd door het zien van de Heer in zijn heerlijkheid. Verbaast het u vanmorgen? Hij kan het niet aan, blijkbaar, de aanblik van deze zoon des mensen. Je zou natuurlijk kunnen denken vanmorgen wanneer je dat hoort vanuit Openbaring 1 en wanneer je dat hier leest. Dat dat toch niet waar kan zijn. Zeker niet waar kan zijn bij Johannes die toch een gelovige discipel van de Here was. Je kunt zelf zeggen niet de eerste de beste onder zijn discipelen. En we krijgen de indruk uit het Nieuwe Testament dat hij nu juist de discipel was die het meest verbonden was aan de Heer Jezus. Hoe moet ik het zeggen? Ik moet woorden zoeken wanneer het daarover gaat. De discipel in ieder geval die Jezus zo lief had. Zo wordt dan gezegd in het evangelie. Als er één discipel vertrouwelijk met de Heer Jezus omging, dan was hij het. Hij legde zijn hoofd op de borst van Jezus. Nou, zo'n man mag in ieder geval niet vrezen bij de aanblik van Christus. Een van de jongens en meisjes zou kunnen denken, als het nou Petrus was. Dan zou Petrus misschien nog hebben kunnen denken aan wat er gebeurd is op Goede Vrijdag. Hij bracht het er niet zo goed vanaf in de zaal van de hoge priester. Maar Johannes, die zal toch in ieder geval in zijn vertrouwelijke omgang met de Heer geen reden hebben tot vrees. En al zeker niet om als dood neer te vallen aan de voeten van de Heer Jezus. Gemeente, toch komt u het nogal eens tegen in de Bijbel, is het niet? Dat juist mensen die het meeste Heer kennen en liefhebben, door vrees kunnen worden aangegrepen. Er zouden best vanmorgen een aantal voorbeelden genoemd kunnen worden wanneer het daarover gaat. Het omgekeerde komt ook voor, dat weet u ook. Dat mensen die alle reden hebben om te vrezen, onbewogen blijven, onder de verkondiging van het woord bijvoorbeeld. Als ik verkeer onder de ogen van de Here, kan er zo weinig van me overschieten. En raken mijn handen zo leeg voor hem. Als wij mensen op de aarde in aanraking komen met de hemel, en dat gebeurt hier bij Johannes, wanneer deze zoon des mensen op hem aankomt, dan kan geduchte vrees mij aangrijpen. Geestelijk leven bergt ook iets in zich van huiver voor Gods majesteit. Je zou alleen, misschien kunt u het vandaag wel wat nalezen in Johannes, in Jesaja 6. Denk aan een andere Bijbelheilige. En de Heere, wat gebeurt er? De Heere legt zijn rechterhand op hem. Johannes, ik weet van je af. En ik weet van je vrees. En ik neem het voor je op. Jongens, kijk eens goed naar die rechterhand van de Heer Jezus. waarmee hij zulke ongedachte machtige wonderen doet en uitricht. Trouwens, het was eenmaal een hand waar een grote spijker doorheen geslagen werd. Op Goede Vrijdag aan het kruis. En die hand, die legt hij op de schouder van Johannes. Want de opgestane, en dat is ook een paasboodschap, de opgestane neemt angst en vrees weg. Niemand kan dat, niemand wil dat, niemand doet dat zoals hij het doet. En het bleek al op de eerste opstandingsdag van de Heer Jezus in Jeruzalem, toen hij verscheen aan discipelen die als bange vogeltjes achter vergrendelde deuren zaten. En die niet voor de dag durfden te komen, die niet wisten wat ze aan moesten met wat ze die dag hadden meegemaakt. In zijn dood heeft hij vrede en genade verdient en verworven. En die gaat hij als de levende uitdelen. Vrede, zei u. Vrees niet, Johannes. En dat gebeurt hier ook op Patmos, dat Johannes uitermate getroost wordt. Hij wil zich inlaten met vreesachtigen. Met mensen die misschien op een paasdag zichzelf wel een raadsel zijn. Dat zou kunnen. Daar hebt u iets van zijn werk. Hebt u er belang bij. Als hij zo voor u staat. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Dat wil zeggen, hij is de oorsprong van alles. Ook van heel de schepping. Door het woord zijn alle dingen geschapen. Hij die alle dingen regeert, de eeuwen door. Hij zal ook de laatste zijn. Dus de opgestane Heere zal het laatste woord hebben in de wereldgeschiedenis. Er zou een hele preek te vullen zijn met wat er zoal gaande is in het wereldgebeuren, juist ook vandaag. Wat groeien onze kinderen, onze kleinkinderen op in bewogen tijden. Maar de opgestane heeft het laatste woord in deze wereld. In de kerk en in ons persoonlijk leven. In het leven van de zijne is hij ook de eerste en de laatste. Hij die het goede werk van zijn hand begint, maar het ook voleindigt. Want gemeente, begin en einde van alle eeuwige leven ligt in hem. In het Oude Testament maakt God zich zo bekend. Ik ben de eerste en de laatste bij Jesaja. Hij is niet een Christus. Hoe moet ik dat zeggen, die af en toe mensen een steuntje in de rug geeft om ze even te helpen als het wat moeilijk is. En dan kun je weer vooruit. Zo niet, gelukkig niet. Hij is de eerste en de laatste. En alles wat er tussenin ligt, dat is hij. Moet je vrezen, Johannes, als ik de eerste en de laatste ben? En dan het volgende in de tekst. Ik ben de levende. En die leef en ik ben dood geweest. Voor Johannes moet dat een duidelijke boodschap zijn. In ieder geval een bevestiging. Dat hij hier inderdaad met zijn meester te doen heeft. Met zijn Here. Die hij heeft lief gekregen. En in wie hij door het levend geloof, met wie hij verbonden is, met hart en ziel. Met hem die op Golgotha aan het kruis hing, maar die ook ten derde dagen opstond uit het graf en hem en de andere discipelen is verschenen. Hij is het waarachtig. Wil Johannes opgehaald, opgericht worden uit zijn dodelijke vrees, dan zal dat in ieder geval zekerheid voor hem moeten hebben. Dat hij hier te doen heeft met Christus. Toch? Met hem die hem heeft lief gehad. Die zoveel genade bewezen heeft in zijn leven. Johannes, ik ben het. Die leef. De levende. Je valt wel als dood aan mijn voeten neer. Maar kijk eens wie ik ben. En zie eens dat ik leef. En dat er in mij macht en ontferming is. Het is niet best met Johannes zoals hij is neergevallen aan de voeten van de opgestane. Het lijkt me dat hij op dit moment al zijn vastheid kwijt is in zichzelf in ieder geval. en zijn handen zijn leeg vol God. Zit u zo vanmorgen in de kerk? Wat een aanklacht kan het zijn als er iemand is vanmorgen die zegt zo dodig, zo doods en dan nog wel met Pasen. Het zou toch heel anders moeten zijn eigenlijk, totaal anders. Hier is er een die zich bekend maakt als de levende en die het eeuwige leven schenkt vanuit zijn doorboorde handen, de levende. En dat is hij heden en morgen en tot in eeuwigheid. In de Openbaring krijgt Johannes te zien en te horen wat er de eeuwen door gebeuren zal tot de tijd, de dag is aangebroken dat hij komt, de Heere. Ontzaggelijke dingen, machten die zich groot maken, draken en beesten die verslindend zijn. Maar zo wil Christus zeggen, ik ben te midden van dat alles het die leef en die regeert. Dat geloof ik wel, zegt iemand, dat hij leeft. Anders zou ik wellicht ook vanmorgen niet naar de kerk gekomen zijn. Maar is mijn zaak daar dan mee gered, dat hij leeft? Zo vraagt iemand zich af vanmorgen. Wil dat dan alles voor mij zeggen? Als u voor rekening van hem komt en van hem bent, dan is dat alles, ja. Inderdaad. Dan is dat alles. En dan is met zijn leven uw leven gegeven. En eeuwig gegeven. Ik denk aan het woord van Paulus. Hij leeft in mij, zegt Paulus dan. En met hem ben ik opgewekt in een nieuw leven. Ja, de levende, dat zijn we allemaal. Zo kan een van de jongeren vanmorgen denken. Levende mensen zijn we die vanmorgen hier naar de kerk gekomen zijn in Haastrecht. Niemand van ons kan zeggen, dat is het grote verschil met Christus, ik ben dood geweest. En ook al zijn er mensen die uit de doden zijn opgewekt, de jongeling van Nain en Lazarus, dan was het toch anders dan bij hem, bij Christus. Want zij gingen later weer sterven. Lazarus is later toch weer gestorven. Maar Jezus sterft in eeuwigheid niet meer. En de dood zal hem niet meer in zijn greep krijgen. En niemand kan zeggen van ons, ik ben dood geweest. Hij wel. Wat voor weg ligt er achter hem? Als het lam werd hij geslacht. Het lam dat stemmeloos gebracht werd naar de plaats van slachting. En hij offerde als hoge priester zijn leven in zijn bittere dood. We gaan natuurlijk vanmorgen niet de prediking van de lijdenstijd en van Goede Vrijdag herhalen, dat is duidelijk. Maar zijn leven, zo wil ik duidelijk maken, is zo totaal enig. En niets en niemand is met hem te vergelijken. Hij stierf in het gericht van God over de zonde. En zo heeft hij voor doden het leven verdiend. Hij was dood in de volle Bijbelse zin van het woord. Heen geleid als een schaap dat zonder stem is, zichzelf overgegeven in het gericht. Vader, hier ben ik, ik kom. En nu leeft hij om de vrucht daarvan uit te delen. Door de dood heen gegaan om de vrucht van zijn dood en opstanding ook vandaag uit te delen. En vandaar dat hij zegt ook tegen de mensen in Haastrecht, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, en zie. En dan kom ik nog even terug op dat die stem van achteren, dat verrassende in het werken van de Heere voor Johannes. Het geeft voor hem iets aan, en zie, van dat wonderlijke, dat verrassende in dat zijn van de Heere. Gistermorgen heb ik ergens anders gezegd van, hadden de vrouwen dit kunnen verwachten wat er gebeurde? Waren ze voorbereid? Misschien hebt u gistermorgen wel gezegd toen u naar de kerk ging, ik ben eigenlijk op Pasen helemaal niet voorbereid. Nou, dat waren de vrouwen ook niet. Ja, in zekere zin wel, want ze hadden specerijen bij zich. Maar dat ze een levende zouden ontmoeten, dat kwam totaal niet op. En toch verschijnt hij. En zie, ik ben levend. Nou, denk erom, gemeente, dat er wat te zien is met Pasen, als de Heilige Geest je ogen opent op bepaalde momenten, is het bij de discipelen zo dat ze wel zien, maar niet geloven. Dat lezen we ook in het Evangelie. Dat het te groot is voor hen. Is hij het dan werkelijk, de man van smarten, de gekruisigde? En heeft hij dan werkelijk alle machten ontroond in zijn dood en opstanding? Ja. En weet hij dan ook uw nood en dood te overwinnen? Ja. Zo'n Heer is hij. Mijn rechterhand is hoog verheven. En wat de kracht van zijn opstanding betreft, hoeft vanmorgen niemand in de dood te blijven. Leven tot in alle eeuwigheid. Want daar komt nooit meer verandering in bij hem, in zijn leven. Dat wordt hem nooit meer ontnomen. En niemand en geen macht en de hele hel kan hem terugwerpen in de dood. Dat is uitgesloten. Geen duivel, geen doodsvonnis kan hem terugbrengen. En wat er ook gebeuren gaat in wereld en kerk, in het persoonlijk leven van de zijnen, hij is de eeuwig levende. Willen die jongeren die er zijn vanmorgen, en ik ben blij dat ik jullie zie, maar willen jullie dat eens vergelijken met de idolen die wij kunnen hebben? De helden die wij vereren, die hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. En eenmaal steken ze geen hand naar je uit, als je bijvoorbeeld sterft en God ontmoet. En zijn onderdanen, de onderdanen van deze koning, hebben een koning die eeuwig leeft. Denk daar eens over na, jongens. En die geen dood meer zien zal. Is het dan Johannes tot troost? Nou, of het. Het lijkt in zijn dagen alsof het werk van God stuk breekt. Ik weet niet of er vanmorgen veel in de kerk zijn die veel bezig zijn, ook biddend bezig zijn met de situatie van Gods kerk in heel de wereld. In Nigeria, Noord-Korea, maar ook in Nederland, met alles wat er gaande is. En met alle verdeeldheid, en u weet het wel, wat moet ik verder al niet opnoemen als het daarover gaat. Wat een zorg kan er zijn, ook over de voortgang van het werk van God. Heere, uw werk. Wat een zorg over de kerk in het hart van Johannes, wanneer christenen in die jonge gemeente opgepakt en gedood worden. Omdat ze niet de keizer als heren willen vereren. Omdat ze weigeren, al is het maar een paar korrels wierook te brengen voor de keizer van Rome. Gelooft u niet dat het hart van Johannes zich optrekt aan de boodschap die hij hier hoort uit de mond van de Heere zelf, van de levende. En dan ook natuurlijk met het oog op het persoonlijk leven. Als er voor mij één overblijft om mij te redden en te leiden op de weg van het leven. En hij komt je verzekeren, aan je hart leggen, dat hij leeft in eeuwigheid. Dan laat dat je toch niet onbewogen. En dan is dat toch niet zomaar iets wat even tussen neus en lippen door aan je bekendgemaakt wordt. Als het waar is, wat bij Paulus waar is, Christus leeft in mij door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Hij is mij de grootste en de heerlijkste. Johannes wordt zwaar beproefd in zijn ballingschap, dat kan niet anders. Ook in die zin, hij is door de roeping van de Heere apostel geworden. Hij heeft een grote plaats ingenomen in de vroege kerk, in de oude kerk, en nu verbannen. Moet het nu zo aflopen met zijn dienst? Gaat er dan niet een streep door je verlangens? En als het ware door je hele leven heen? Wat gaat God soms een vreemde, duistere weg met de zijne. En van Johannes uit bezien moet het boordevol van raadsels zijn de weg die hij gaat, die de Heer met hem gaat. En boordevol teleurstelling zijn. En dan tot zijn troost, deze ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Jezus leeft. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En Johannes krijgt daar nog een extra bevestiging van, wanneer de Heer tegen hem zegt, amen. Jongens, dat kennen jullie wel. Dat de Heer Jezus ook in het evangelie tot mensen zegt, voorwaar, amen, amen. Het is alsof de Heer Jezus even stilhoudt, even stopt, om Johannes des te meer te verzekeren van wat hij hem hier zegt. Het is waarachtig, Johannes. Je vergis je niet. Het is maar niet een waan waarin je leeft, een droom. Maar het is waarachtig, gemeente, wat wij de levende de dingen vast te maken. Onwrikbaar vast. Het zou kunnen zijn dat iemand vanmorgen zegt, ik top met één ding in mijn leven. Eén groot ding dat me bezighoudt. En dat is de zekerheid van mijn heil. Hoe weet ik dat zeker? En kan ik het zeker weten? Wat weet de levende de dingen vast te maken en te verzekeren meer dan ik u kan duidelijk maken vanmorgen. Het is waarachtig, Johannes. Amen. Er komt vaak zoveel tegenin. Het is vaak zo aangevochten, de waarheid van zijn leven, van zijn werk, van zijn overwinning, zijn genade en noem maar op. En soms lijkt alles meer waar te zijn dan dat. Maar dan wat hij doet en de zekerheid die hij wil leggen in het hart van zijn dienaar Johannes. En hij draagt de sleutels van hel en van dood. Sleutels zijn een teken van macht. Nou, dat is duidelijk. Heb ik de sleutels van een bepaalde ruimte, dan beheers ik de toegang en de uitgang. Een cipier met de sleutels van de cellen kan iemand in een cel brengen en ik kan iemand eruit laten. Die macht geven de sleutels aan hem. Nou, zo draagt Christus aan zijn gouden gordel de sleutels van de hel en van de dood. Hoe komt hij aan die sleutels? Die heeft hij gekregen van zijn vader. Als loon op zijn werk. Die kreeg hij uit de handen van zijn vader. Tussen haakjes gemeente, ook op Pasen komen we altijd weer terug op de verhouding van de vader en de zoon. En ook de Heilige Geest. Dat mooie van de eenheid in het werken van God. De eenheid in het werken van die drie. Daar zit niets tussen. En daarom is het werk van deze God ook af. En daarom is het ook volkomen. Maar nu, de Heer Jezus draagt die sleutels aan zijn gordel. Die kreeg hij dus toen hij zelf viel in de macht van de dood. Toen hij neerdaalde ter helle, toen zijn lichaam begraven werd op Goede Vrijdag. We weten toch dat hij werd vastgepakt en beetgehouden door de macht van de dood. En zijn ziel leed helse smarten op de weg die hij ging. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En zijn lichaam werd in het donkere graf gelegd en toen hij dood en duivel overwon, kreeg hij van zijn vader de sleutels om de dood en de hel te beheersen en daarover te regeren. En die sleutels die draagt hij nu ook vandaag aan zijn gouden gordel. En die hanteert hij waar hij wil en wanneer hij wil. Dus toen zijn vijanden juichten over hun overwinning, juichte van vreugde, toen behaalde hij de grootste overwinning. En toen kreeg hij uit de handen van zijn vader de sleutels van de hel en van de dood. En dat moet Johannes weten. En dat moeten u en ik weten. Willen we leven en sterven in de enige troost. Wie hij is. En dat hij de sleutels draagt. Johannes, dat betekent het ook heel concreet. Johannes, jij sterft geen dag eerder, welke vervolgingen er ook zijn. Jij sterft geen dag eerder dan ik wil. Dat heeft voor Johannes ook heel wat te betekenen. En dan gaat het hier over de hel en de dood. Christus stond op. Hij verbrak de banden van de dood. En hij opende het graf. En nu gaat hij rond tot aan zijn wederkomst onder de volkeren der aarde. En hij is ook vandaag bezig om zijn gang te gaan, zijn weg af te leggen, met aan zijn gordel die sleutels, die hanteert hij. Ik denk dan onwillekeurig ook aan een uitdrukking die we lezen in de Handelingen. Het was onmogelijk dat hij door de dood zou gehouden worden. Het was onmogelijk. Ik kan daar nu ook niet verder op ingaan, maar dat is ook iets om over te mediteren. Het was onmogelijk dat hij door de dood werd gehouden. Het bestond niet. Waarom dan niet? Wel, de dood is een gevolg van de zonde. Dat weet u. Als nu het offer gebracht wordt, een volkomen offer. En als er nu één is die aan een kruis hangt, onder de toren van zijn vader, en kan uitroepen, het is volbracht. Dan is ook de dood overwonnen. En Johannes mag zien op de grootheid van zijn redder. Op de macht en de ontferming van zijn verlosser. Wat moet hem dat in al zijn strijd en aanvechting een geweldige troost hebben geboden en hebben gegeven. Ik weet wel zeker dat dit geleid heeft tot een geweldige vreugde in het hart van Johannes. Deze dingen zo te verstaan, dat hij zo nabij komt. Bij de hel moeten we hier toch in de eerste plaats denken aan het rijk van de dood. De hel is hier niet in de eerste plaats de tegenstelling van de hemel, maar de hel is hier vooral het terrein van de dood, in tegenstelling tot het land der levenden. We zijn hier in het land der levenden. En we betreden eenmaal het terrein van de dood. Daar worden we opgebracht. Het graf, de dood. Christus was daar zelf. En hij heeft daar overwonnen. En nu draagt hij de sleutels. Ik kan me voorstellen dat er ook wel jongeren zijn vanmorgen die zeggen, maar wat, ja dat is mooi natuurlijk, maar ik zie natuurlijk de Heer Jezus niet rondwandelen met sleutels aan zijn gordel, zoals wij, een ventje van 7 jaar met veel trots, een aantal sleutels aan zijn riem kan hebben. Zo zie ik hem niet en zo zien wij hem niet. En wat betekent dat dan concreet? Dat hij die sleutels draagt. Wat doet hij daar dan mee? En wat zie je daar dan van? Gemeente, we kunnen dan aan verschillende dingen denken. En ik wil kort een paar dingen noemen vanmorgen. Dit betekent ook dat wanneer Johannes in de openbaring te zien krijgt, het woede van het beest uit de afgrond en het beest uit de zee en de draak en noem maar op, de draak die het kind wil verslinden, dat de Heer Jezus eigenlijk wil duidelijk maken aan Johannes. Johannes, als ik de duivel wil opsluiten, dan sluit ik hem op. Want ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En dan mag je ook, dan mogen we best de lijn doortrekken en denken aan de hel in de diepe betekenis van het woord, de plaats van eeuwige pijniging. Want Satan zal geworpen worden in een poel van vuur. Iets anders. Als hij de sleutels draagt van hel en van dood, dan begrijp ik wat beter vanmorgen, dat toen Stefanus gestenigd werd, hij Jezus zag, hij zag de hemel geopend, en hij zag Jezus staande ter rechterhand van zijn Vader. Wat wil dat zeggen? De Heer Jezus was als het ware opgestaan om Stefanus in al zijn genade te ontvangen. Kom Stefanus, in mijn heerlijkheid, mijn dienaar, mijn gezegende. Ik heb voor u betaald. Ik heb u getrokken tot in mijn doorboorde handen. Kom in mijn vreugde. Want hij heeft de sleutel. Hij kan Stefanus binnenlaten in de heerlijkheid. Derde wat ik noemen wil, dat is de wederopstanding der doden. Eenmaal zal de bazuin klinken en de graven zullen geopend worden. En ook dat kan door niets en door niemand gekeerd worden. Dat gaat onherroepelijk gebeuren. Hebben jullie er ook erg in, jongens, dat dat eenmaal gaat gebeuren? Dat eenmaal alle doden weer tot leven gebracht worden. Weer opgewekt worden. Maar vooral wil dat ook zeggen dat hij voor al de zijnen de sleutels heeft om ze op te wekken inderdaad en in zijn eeuwige vrede te brengen. Ook uw lichaam, ook jouw lichaam, Johannes, zal de Vader en mij en de Heilige Geest eren en groot maken. Want ik zal je doen opkomen uit je graf, waar je binnenkort ingelegd zult worden. Ziet u, gemeente, wie aan hem verbonden is, wordt als het ware door hem meegenomen, achter hem aangetrokken, door de dood heen tot de heerlijkheid. Omdat hij kon zeggen, ik voor u, daar u anders de dood zou sterven. Maar ik denk dat er nog iets meer is met die sleutels, want iemand zou nu kunnen zeggen, en we gaan zo ongeveer naar het einde van de preek, iemand zou nu kunnen zeggen, dat is allemaal mooi natuurlijk. Nou, het is inderdaad ook wat, gemeente, als op een tweede pasdag, op een maandagmorgen, aan je getoond wordt vanuit de schriften. En dat is niet door mij, maar dat is omdat de Heere dat doet. Als aangetoond wordt uit de schriften, dat Christus een volkomen zaligmaker is. En dat ook in Haastrecht en omgeving niemand een te groot zondaar kan zijn om door hem gered te worden. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Een volkomen zaligmaker van wat verloren is. Iemand zou kunnen zeggen, dat is allemaal mooi natuurlijk, maar als ik nou vandaag geestelijk ingeklemd zit en helemaal vastgebonden ben door de machten van de dood en de duivel en het ongeloof en mijn eigen ik. Het is waar. Doodsmachten omsluiten ons van huis uit. En het is nodig dat te ontdekken. Maar weet dan wel dat de opgestane de sleutels draagt om mensen uit het graf van hun geestelijke dood op te wekken. En te doen uitkomen. En tot eeuwig leven te brengen. Of zou u te gebonden kunnen zijn om door zijn doorboorde handen vrijgemaakt te worden? Dacht u dat? Weet dus wel dat de opgestane de sleutels draagt. Die past, de sleutel draagt, die past op het graf van uw dood. En dat u zo gebonden en geketend niet kunt zijn, of Christus weet u te brengen tot de opstanding. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En de prediking van de opgestane gaat uit. En hij laat als het ware in de prediking, in de bediening der verzoening van morgen, de sleutel zien die aan zijn gordel hangt. Om ouderen en jongeren te tonen wie hij is. Te laten zien welke macht hij heeft. Gemeente, het is duidelijk dat Johannes uiterst bezorgd is over de toekomst van de gemeente, van de kerk. Nogmaals, hij ziet om zich heen machten die afschuwwekkend zijn, aangrijpend, vijanden die het gemunt hebben op de bruid van Christus. Machten van wetteloosheid en van afval. Nou zien we het niet volop om ons heen. En dan komt de hand van Christus op de schouder van Johannes. Johannes, zie je de sleutels? Ik heb ze. Ik draag ze. Ik ga mensen wegroepen uit de gevangenis. En ik ga de macht van de dood en van het graf en de hel voor jou werpen in een poel. Spurgeon zegt, Satan draagt nog niet eens de sleutel van zijn eigen huis. Want die hangt nog aan de gordel van Christus. Moet u eens over nadenken. Satan heeft nog niet eens de sleutel van zijn eigen huis. Ja, zegt iemand, maar dan moet ik wel zelf deze koning kennen. Ja, had u gedacht dat er een andere weg voor u tot de zaligheid zou zijn? Inderdaad, daar is de schrift heel duidelijk in. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar diezelfde belofte wordt niet gegeven aan mensen die de zoon niet hebben. Laat dat duidelijk zijn. Maar bedenk dan wel dat deze overwinnaar, die we vanmorgen hoorden spreken uit onze tekst, dat hij u aankijkt. Jongens, zien jullie zijn ogen op jullie gericht? Want hij heeft ook voor jullie een boodschap. Johannes heeft mogelijk gedacht dat Christus op hem aankwam om hem te doden. Even. Die verblindende majesteit van Christus. Maar in aanvechting kan hij zo ver weg lijken. De Heer Jezus Christus, dat is waar. En mijn hart kan zo boordevol van de dood zijn, ook wanneer het Pasen is. En toch, jawel, psalmdichters hebben het over het angsten der hel. En waar kan ik niet opgesloten zijn? Maar hij is de levende en hij draagt de sleutels. Hij helpt niet alleen maar een beetje voort op de weg van het eeuwige leven, maar hij redt. En hij redt volkomen van de dood en van de duivel en van de hel. En één voor één zal hij de vijanden van al de zijnen neerwerpen en voorgoed neerwerpen. Eén voor één. De dood, de duivel, de hel, de zonde, het eigen ik. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 16 en daarvan het 15e vers. Psalm 16 vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16 vers 5. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, aan het einde van deze dienst zeggen wij uw naam ootmoedig dank. U hebt op deze tweede paasdag het een en ander van uw heerlijkheid, van uw grootheid, uw majesteit, maar ook van de rijkdom van uw reddende werk, uw verlossingswerk laten zien. Het mocht verkondigd worden. En wij bidden u ootmoedig om vrucht op de prediking van uw woord. Laat uw Heilige Geest, Heere, het woord van de prediking gebruiken om ons te leiden op de weg der zaligheid, de weg van het leven. We hebben met de paasdagen het een en ander mogen zien van de troost en de vreugde van kinderen van u, Job, in al zijn moeite en verdriet, Johannes op Patmos. En zo werkt u de eeuwen door, hoeveel zijn de geslachten door, niet getroost en gesterkt. En wij bidden van u, Heere, laat uw werk dan ook in het midden van deze gemeente doorgang vinden. En laat het blijken bij ouderen, bij de jongens en meisjes, bij de kinderen. O God, wij bidden van u. Zet uw voetstappen in het midden van de gemeente, Heere Jezus Christus. Of het van voren of van achteren is. Vertoon uzelf. Kom, zoek, verlos, red. Heere, uw werk, dat zal bestaan tot in eeuwigheid. Wij zeggen u dank, Heere, dat u opnieuw uw woord hebt gegeven en dat u ook mensen tot de vastheid en de zekerheid van uw genade weet te brengen. Door allerlei dingen heen, door allerlei, ook van onszelf heen. Heere, we zijn weglopers en we blijven weglopers. En u bent in uw trouw degene die keer op keer uw zegen, uw heil doet zien bij alle die u kennen. Aanvaard onze dank voor het goede van uw hand. Wilt u zijn met het werk dat ook hier mag gebeuren? Met name denken we dan ook, Heere, aan de voortgang van uw woord van zondag tot zondag. Wij bidden u voor de broeders die leiding hebben te geven aan de gemeente. Wilt u wijsheid geven? En laat uw koninkrijk komen tot de einden der aarde toe, opdat de volkeren zullen weten dat u de waarachtige God bent, die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zingen wij ten slotte, gemeente, Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegen. God zegen.